Hallo. Ja, vandaag vieren we het avondmaal weer. Avondmaal wat uitkomt van het Pesachfeest van de Joden. Het Pesachfeest was een van de belangrijkste feesten van de Jodendom. En het werd natuurlijk herdacht, ze herdachten de bevrijding uit Egypte. Het is ook een soort lentefeest, een matzefeest noemen ze het ook wel. En het was toch een van de belangrijkste feesten. En met name dan werd het gevierd in de eerste maand van het jaar. Zo meestal rond half april, dus hebben we net achter ons. En er kwamen dan heel veel mensen naar Jeruzalem toe om dat feest te vieren. Want het was een heel belangrijk feest. En dan kwam je zo Jeruzalem binnen. En wat je dan, als je Jeruzalem binnenkwam, wat je dan zag, was ongeveer dit. Dus als je Jeruzalem binnenkwam, waren echt de straten, de huizen, waren allemaal vol met schapen. Pesach was natuurlijk een feest waarbij schapen nodig waren om het Pesach te kunnen vieren. Dus overal zag je schapen. Nou, dat was natuurlijk ook niet zo gek, want het Joodse volk is echt een boerenvolk. En een veehoudersvolk, dus je had altijd veel schapen en geiten. Niet zoals wij, dat we veel last hebben van de stikstof en de ammonia, want dit zeg maar kleine keuteltjes in plaats van die grote smerige plakaten. Dus voor het Pesachfeest was het heel logisch dat daar schapen voor werden gebruikt. Dus overal zag je schapen en geitjes. Vooral ook lammetjes. Dus ook hier hebben we wat lammetjes lopen. En daar ga ik even naartoe. Lammetjes zijn altijd wat springerig. Maar het zijn ook hele lieve beestjes. Hier heb je allemaal kleine lammetjes. Dan kan je je voorstellen dat maandag werden de lammetjes vanuit Bethlehem en omstreken werden ze door de herders naar Jeruzalem gebracht. Dus die kwamen door de, met name de schapenpoort kwamen ze Jeruzalem binnen. En had je van die schattige lammetjes overal lopen. Zoals deze. Schattige beestjes die je zo kon pakken. En die kwamen dan overal, kwamen ze bij de mensen in huis. Elk huis moest een lammetje hebben om te gebruiken voor de Pesach. En dan maandag kwamen ze binnen, vrijdag was de Pesach. En dan bleven die beestjes 4 dagen lang bij hun in huis. Dus de kinderen die speelden ermee en het werd een vriendje. En ze vonden het gewoon hartstikke leuk om die beestjes thuis te hebben. Ze gaven ze te eten, ze gaven ze te drinken. En het werd gewoon een huisvriend van ze. Maar uiteindelijk was het zo dat op de vrijdag zou moeder zeggen, jongens, ga eens even buiten spelen. Gaan wij het eten klaarmaken in die tussentijd. Gaan jullie thuis buiten maar eventjes met de stenen een beetje slingeren en dan roepen we wel als het eten klaar is. En dan werd het lammetje geslacht. En dan riep moeder op een gegeven moment, jongens, kom maar binnen, het eten is klaar. En dan lag zo'n lammetje, lag dan gebraden en al in stukken gehakt op een schaal. En dan zei ze, kijk, hier is jouw lammetje. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. Want zulke schattige beestjes, die dan gewoon zo geslacht werden. Ook Jezus heeft dus vele malen meegemaakt dat zo'n Pesachmaal gevierd werd. Hij heeft het zeker 30 keer in zijn leven meegemaakt. En ook op het laatste moment met zijn discipelen natuurlijk. Maar ik denk dat elke keer als Jezus het Pesachmaal deed en hij zag die lammetjes en hij zag hoe ze geslacht werden. Nee. En hoe ze vervolgens de strot werd doorgesneden en het bloed kwam eruit. Hoe hij daaraan gedacht moet hebben. Hij was het lam van God. En hoe hij elke keer als zo'n lammetje geslacht werd, dacht van, dat is mijn bloed die dadelijk gevloeid zal vloeien. Hoe zal hij zich gevoeld hebben elke keer als het zo gebeurde? Net zoals een lammetje het in stilte aanvaardt dat hij geslacht wordt, zo wordt ook van Jezus gezegd dat hij zijn mond niet opendeed toen hij ter dood werd veroordeeld. En zo kwam hij ook, net zoals toen, die laatste maanden voor zijn dood, kwam hij Jeruzalem binnen. Net als de lammetjes kwam hij ook Jeruzalem binnen om die vrijdag aan het kruis te worden gehangen. Hoe pijnlijk moet het ook zijn geweest voor de discipelen zelf, die niet 4 dagen lang een lammetje in huis hadden, maar die 3 jaar lang met het lam van God hebben opgetrokken en hem dan te moeten zien sterven aan het kruis. Hoe pijnlijk moet het zijn geweest, ook voor hun. Pijnlijk voor de discipelen. Maar goed, even terug naar het moment dat het volk in Egypte was. Het Pesach werd ingesteld. Want de discipelen hadden het moeilijk, maar wat dacht je van het volk zelf? 400 jaar lang in Egypte. Slavernij, onderdrukking. En naarmate dat het volk groeide, ook steeds meer druk, angst, lange dagen van gedwongen arbeid en marteling. Dat zal niet ongewoon geweest zijn. En er zal een groot verlangen zijn geweest naar bevrijding. Net zoals de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog, die we dadelijk vieren. Hoop op verlossing. En dan zijn ze hier in huis en krijgen goddelijke instructies. Ze hadden wat instructies voor binnenshuis en wat instructies voor buitenshuis. Binnenshuis moesten ze het lam braden op het vuur. Ze zouden het eten met ongezuurd brood, bittere kruiden. En daarbij moesten ze hun schoenen aandoen, staf in de hand, hun overkleed vastgebonden zodat ze snel weg konden lopen en het eten met haast eten. Allemaal instructies voor dit ritueel wat ook verbonden is in wezen aan Jezus. En daar zal ik omwille van de tijd nu niet op ingaan. Maar buitenshuis moesten ze het bloed van het lam, wat opgevangen was bij het slachten, moesten ze aan de deurposten en aan de bovendorpel smeren. Dat was het teken dat de verderfengel het huis voorbij zou gaan. En de eerstgeborene dus niet zou sterven. Dus ze moesten het bloed wat ze opgevangen hadden, moesten ze smeren aan de bovendorpel en aan de zijdorpels. En dat was het teken dat de verderfengel daar voorbij zou gaan. Bloed aan de deurposten. Ten eerste vormde het bloed de Hebreeuwse letter Tav. Tav is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de laatste letter, trouwens alle letters van het Hebreeuwse alfabet, hebben een bepaalde letterwaarde. En de Tav heeft als letterwaarde 400. En het komt precies overeen met het aantal jaren dat het volk in Egypte zat, verdrukt, angstig, moeite. Het geeft ook, die 400 geeft een einde van een periode aan. En ook het woord Tav, daar zit de betekenis in van het teken. En dat was ook precies wat God zei dat het zou zijn. Het was een teken voor de verderfengel dat hij het huis voorbij zou gaan. En bovendien betekent Tav ook kruis. En hiermee hebben we gelijk dan ook de heenwijzing naar het bloed van Jezus wat zou vloeien aan het kruis. En wat het teken zou zijn voor de hele mensheid om niet onder Gods oordeel te komen, maar dat het jouw huis voorbij zou gaan. Dus het bloed aan de dorpels van de deur betekent dus redding voor dat huis. De dood zou geen deel zijn van het huis. Geen oordeel zou over het huis komen. Dit gegeven verwijst naar het geestelijk principe ook van Jezus bloed. Jezus bloed, zijn dood, betekent redding. Redding van de dood en deelgenoot worden van een leven. Nee, het leven met hem. In hem en door hem. En omdat Jezus de dood heeft overwonnen, raakt de dood ons niet. 1 Korinthe 15 zegt, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door ons Heer Jezus Christus. Dus als het volk verlost werd van hun onderdrukker, van gebondenheid, van angst, zo ben jij ook in geestelijke zin verlost van wat of wie je ook onderdrukt. Van gebondenheid, van angst, van verdriet, van pijn. Als je gelooft in degene die je ervan verlost, jouw verlosser, Jezus Christus.
Daarnaast zouden ook alle eerstgeborenen in Egypte worden gespaard van verderf. Ook dat was natuurlijk een heenwijzing naar Jezus. Ook hij wordt genoemd de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. Daar, bij de verlossing van het volk uit Egypte, was al de heenwijzing wat Jezus honderden jaren later zou gaan doen voor jou en voor mij. Maar er was iets bijzonders. En tegelijkertijd ook heel mooi bij die eerste Pesachmaaltijd. Wat er niet staat, is namelijk net zo belangrijk als wat er wel staat. Er staat namelijk letterlijk in Exodus 12 vers 13, als ik het bloed zie, zal ik op grond daarvan voorbij gaan en zal er geen plaag zijn die verderf teweeg brengt. En wat we hieruit mogen leren is ten eerste, het ritueel maakt niks uit. Wat er niet staat, is dat als het ritueel binnen niet was volbracht, dat dan alsnog de eerstgeborene niet zou sterven. De verderfengel die rondging, lette niet op wat er allemaal daar binnen zijn huis gebeurde. Hij lette er niet op of het lam helemaal met vuur was verbrand, wat de opdracht was. Hij keek niet of het brood inderdaad wel ongezuurd zou zijn. Of dat ze allemaal de schoenen aan hadden, allemaal de staf in hand hadden, allemaal wel hun rok hadden opgetrokken. Kennelijk lag het accent niet op wat er binnenshuis gebeurde. Wat we hieruit mogen leren is dat hun redding niet lag in het ritueel, in het precies opvolgen van al de instructies, maar dat het puur lag aan het bloed dat aan de deurposten zat. Het gaat niet om het ritueel, maar om het bloed. Het gaat er niet om dat je gelooft in de werken, maar dat je gelooft in de belofte. Het gaat erom dat je gelooft in de redding door het bloed van het lam. En als we dat dan even naar ons vertalen, naar deze tijd, dan gaat het er niet om dat je de rituelen allemaal volbrengt, of je altijd wel trouw naar de kerk gaat, of dat je bereid bent in zijn dienst te staan altijd, of je aan het avondmaal wel deelneemt of niet, of dat je gedoopt bent, of dat je de Bijbel leest dagelijks. Het gaat erom dat je gelooft dat het bloed van Christus ook voor jou heeft gevloeid. Dat hij ook voor jou de weg heeft geopend naar het vaderhart van God. Dat door zijn dood Gods oordeel ook jouw huis voorbij gaat. En dan maken jouw werken niets uit voor het behoud wat hij schenkt. Hoe goed je ook je best hebt gedaan, hoeveel je ook hebt gediend, het is puur en alleen gebaseerd op het geloof in de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het ritueel maakt niets uit. Het tweede is, wie je bent maakt niets uit. Want wat er ook niet staat hier is dat het bloed van het lam alleen moest zijn aan dat ene huis, want ze mochten het ook met de buurman delen. Want als jouw huis te klein was, als jouw gezin te klein was om een hele lam te verorberen, dan gaf je dat ook aan de buren die daarin deelden. Dus of het nou jouw lam was of dat van de buurman, het ging erom dat het bloed op de deurposten zichtbaar was. Dat was het. Er staat zelfs niet dat het alleen een huis moest zijn van het volk van Israël. Het kon ieders huis zijn, als er maar het teken van het bloed aan de deurpost zat. Met andere woorden, als een Jood een Egyptische vriend had en deze zou bloed op de deurposten van zijn huis smeren, dan zou ook daar de verderfengel voorbij gaan. En eigenlijk zien we daar al het sterven van Jezus, dat dat niet alleen was voor de Jood, maar al vooruitwees naar dat het was voor een ieder die op hem vertrouwt. Of je nu Jood was, of heiden, of Egyptenaar, of je nou zwart bent, of blank, of je nou rijk bent, of arm, of je nou slecht verleden hebt, of een onberispelijke wandel hebt gehad, voor een ieder geldt dat het bloed is gevloeid als je daarin vertrouwt. Gods liefde is zo groot dat hij wel een ieder zou willen verlossen. Onafhankelijk van wie je bent, wat je hebt gedaan, onafhankelijk van wat je in je binnenkamer hebt gedaan en wat buitenshuis eigenlijk niet mocht worden gezien. Hij is een God die zich uitstrekt naar een ieder omdat hij de mens zo lief heeft. De Heer spreekt vanuit zijn hart als hij de woorden spreekt uit Jesaja 65. Hij zegt, ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid. Zo'n God hebben wij. Die zijn handen uitspreidt naar een ieder. Zelfs als je hem niet ziet, zelfs als je hem niet zoekt, zelfs als je hem niet aanroept, dan nog zegt hij, hier ben ik, hier ben ik. Een God die letterlijk zijn handen heeft uitgespreid aan het kruis. Als een teken van verlossing. Hier ben ik. Hier ben ik. Mijn bloed heeft ook voor jou gevloeid, zegt hij. Mijn verlossing geldt ook voor jou. Ook jij mag bevrijd worden van onderdrukking, van angst, van frustratie, van onvrede of minderwaardigheid. Want ook jij was het waard voor hem, meer dan waard voor hem, om zich als een lam van God over te geven ter slachting, omdat jij verlossing en bevrijding mag ontvangen. En dat is iets onvoorstelbaars. Dat is ook wat David zo aanspreekt als hij die bekende psalm zegt, psalm 8, vers 3. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats heeft gegeven, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet. En toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie gekroond. Zo kijkt God naar ons. Zo'n hart heeft hij naar jou. En als we ons dat beseffen. Dan wordt dat een boodschap die vanzelf uit ons leven vloeit. Die je graag aan je buren wil geven. Dat we niet voor onszelf kunnen houden, want die liefde vloeit uit ons binnenste, vanzelf naar buiten. En dan wordt het een teken aan onze deur. En ook dan gaat het niet meer om de rituelen of de ceremonies of de sacramenten die wij nodig vinden om te doen. Dan gaat het alleen nog maar om de dingen die voortvloeien uit onze relatie met Jezus Christus. Dan mogen wij ook leven vanuit die overwinning in Christus. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? En er wordt gevolgd met, maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, zegt hij, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in hem. En als we zo het avondmaal zullen gaan vieren, voor ieder die daaraan meedoet, dan mogen we stilstaan bij wat uit dit gedeelte naar voren komt. Het eerste is, dankbaar dat het Lam van God heeft ondergaan van wat er in Jesaja al werd geschreven van hem. Jesaja 53 zegt, als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ten tweede dankbaar dat we door zijn dood, zijn bloed, dan toch deel mogen uitmaken aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Uw naam staat in de handpalm gegraveerd en niets zal jou daaruit kunnen roven. Het derde is dankbaar dat we uit liefde voor de Heer in zijn bediening mogen staan en niet uit liefde voor onze bediening voor hem staan. Onze werken, hoe goed ook, hoe humaan ook, maken voor hem geen verschil. Ten vierde dankbaar dat het geloof een drijfveer is om het te delen met anderen. Want uiteindelijk zegt Matthäus 10 vers 8, u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Hem komt alle eer toe. En om dat te bekrachtigen, voordat we aan het avondmaal deelnemen, wil ik eindigen met een tekst uit het laatste boek van de Bijbel. Welke zegt, en ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Hen komt het alles toe voor wat hij voor jou en mij heeft gedaan. Amen. Vader, we danken u zo voor alles wat uw zoon volbracht heeft voor ons. Hoe groot is uw liefde. Hoe machtig bent u dat u naar ons hebt omgezien. Dat u uw leven hebt gegeven voor ieder van ons. Voor wie dan ook. En als we zo het avondmaal nemen, willen we daarbij stilstaan. Wat u voor ons hebt overgehad. En daarvoor u danken in Jezus' naam. Amen.